dan word ik wel zenuwachtig van als die tijd ziet lopen. Goed. Meisjes en jongens, er is een spreekwoord dat zegt, jong geleerd, en hoe luidt het verder? Oud gedaan. Heel goed. Ja, jong geleerd, oud gedaan. Dus wat je jong leert, dat onthoud je, dat ga je later doen. Maar wat moet je nou leren als je jong bent? Verzin eens wat, zeg eens wat. Wat moet je nou leren als je jong bent? Ja?
Je werk.
Ja? Wat nog meer?
Lopen,
ja.
Fietsen.
Niet gelijk heel erg boos worden. Ja. Je leren beheersen. Heel goed. Ja.
Luisteren.
Dat is denk ik wel de moeilijkste. Toch? Voor mij wel hoor. Ja. Er zijn heel veel dingen die we al jong moeten leren om later goed te kunnen leven. Toch? Om je eigen leven te kunnen leven. Om niet altijd van je vader en moeder afhankelijk te zijn. En een beetje moeilijke vraag, maar wat zou je nou volgens de Bijbel als eerste moeten leren? Al jong moeten leren? Ja?
De Heere leren kennen.
Ja. Nog meer? Achterin, ja? Gehoorzamen. Prachtig, ja. Luisteren, gehoorzamen. In gehoorzamen zit het woordje horen. Maar alleen horen is niet genoeg. Je moet het ook doen. Ja, nog meer? De Heere leren kennen, gehoorzamen. Ja. De bevolking van Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden, behoort tot de gelukkigste volken van de wereld. 90% van onze bevolking, van ons koninkrijk, is gelukkig. Dat zeggen ze. Dat is nog niet zo lang geleden, is dat onderzocht. En toch zegt de Heer Jezus, er is een ander koninkrijk waar de mensen nog gelukkiger zijn. Waar 100% van de mensen gelukkig is. Hoe heet dat koninkrijk, weten jullie dat? Ja, het koninkrijk van de hemelen. Het koninkrijk van God. En daarom zegt de Heer Jezus ook in de bergreden, zoekt eerst het koninkrijk van God. Nou, dat is hetzelfde als de Heere zoeken, de Heere leren kennen. Dat is ook hetzelfde als gehoorzamen, leren gehoorzamen. Dus dat moet je als eerste doen. Leren als je jong bent, want jong geleerd is oud gedaan. Ja, maar dan komt natuurlijk wel de vraag van, hoe doe je dat dan? Hoe gebeurt dat? Hoe doe je dat? Nou, dat gaan we met elkaar leren uit Psalm 119. Dan gaan we eerst lezen uit Psalm 119. Ik lees met jullie vers 1 tot en met 16. Om het verband ook te begrijpen. Psalm 119, vers 1 tot en met vers 16. En misschien zie je ook in de kantlijn, of aan het begin van het vers, daar zie je wat vreemde woorden staan. Alef en bet. Alef bij vers 1 en bet bij vers 9. Nou, daar ga ik het zo meteen ook even over hebben. Maar we beginnen bij vers 1. Lees maar mee. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om de bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw ordeningen, verordeningen in acht te nemen, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart, wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al. Waarmee zal een jongeling, een jongeman, zijn pad zuiver houden, als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord? Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Gelooft zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen en uw woord vergeet ik niet. Psalm 119, dat wordt verdeeld in 22 gedeeltes. 22. Het wordt wel het gouden alfabet genoemd. Want ik zei net al, Alef en Bet, dat lijkt een beetje op alfabet, toch? Nou, daar komt het ook vandaan. Dus wat er in de kantlijn staat, zijn de Hebreeuwse letters van het alfabet. En er zijn er 22, dus voor elke letter heeft de psalmdichter een vers gemaakt. Dat is ook heel mooi, want elk vers bestaat uit 8 versen. 1 tot en met 8 gaat over Alef en 9 tot en met 16, dat hoort bij de Bet. En in het Hebreeuws, daar beginnen elk van die versen beginnen ook met die letter. Dus als er staat welzalig, dan staat er in het Hebreeuws Esher en dan begint dat met de Alef. En als er staat in vers 9 waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver, dan begint het vers met de Bet. En de Joodse overlevering die zegt dat David dit vers, deze psalm gemaakt heeft om zijn zoon Salomo het alfabet te leren. Mooi is dat. Leren lezen en tegelijkertijd leren over de Heere God en over zijn wegen. Bovendien, die letters zijn ook cijfers, zijn ook getallen. De Alef is 1 en de Bet is 2. Dus je leert niet alleen lezen, maar je leert ook gelijk tellen. En die Alef, de eerste letter, die staat altijd in verband met de Heere God. Alef is 1, altijd in verband met de ene. En de Bet, de 2, betekent ook huis. Wie weet er een Hebreeuwse of een plaatsnaam uit de Bijbel die met Bet begint? Ja? Bethel, wat betekent dat?
Huis van God.
Huis van God, ja. En het woordje El begint weer met de letter. El staat voor God. God is de ene. Dus El begint met... Dat is lastig, hè? De Alef. Ja, wij zeggen daar een A tegen. Maar in het Hebreeuws kan het ook een R zijn of een E. Ja. Dus Bethel, huis van God, nog eentje. Bethanië, ja. Wie weet wat dat betekent? Ik heb toevallig van de week gehoord. Ja. Huis van ellende. Ja. En Bethlehem, wat betekent dat?
Broodhuis.
Ja, Bethlehem. Lehem is brood, broodhuis. Ja, we beginnen allemaal met de Bet. En de Heere God schiep ook mannelijk en vrouwelijk. De man en de vrouw. Vader en moeder. En zowel vader als moeder zijn de eerste in huis. En de Hebreeuwse woorden beginnen ook met een... Welke?
Alef.
Alef, ja, met de één. De eerste in huis, de eerste in het leven. En zoon en dochter zijn de tweede. Dus die beginnen met een...
Bet.
Ja. Ben, dat is het Hebreeuwse woord voor zoon. En bat is het Hebreeuwse woord voor dochter. Mooi, hè? Dat is heel bewust zo gemaakt. En nu begint Psalm 1, net als op Psalm 119, net als Psalm 1, die begint met welzalig. Welzalig, de man die niet wandelt. En in 119, welzalig, de man, de oprechte van wandel. En welzalig zou je ook kunnen vertalen met overvloedig gelukkig. Weet je wel, dat koninkrijk waar 100% van de inwoners gelukkig is. En gezegend ben je, in vers 1, als je met God wandelt. Als je de Heere God leert kennen. Nou, dat woordje welzalig, dat houdt ook verband met stappen zetten, met wandelen, rechtdoor lopen. Wandelen en welzalig horen dus bij elkaar. Als je ervoor kiest om in Gods wegen te wandelen. En ons leven is eigenlijk een weg die we afleggen. Onze levensweg is een pad waar we op wandelen. Dus dat beeld moet je even vasthouden. Deze week werd de Vierdaagse gelopen, hè? Heb je dat gezien, gehoord? Ja. Nou, als je naar de Vierdaagse gaat lopen, hè, gaat wandelen. Wat is dan belangrijk? Wat moet je dan doen? Goed trainen. Ja, je moet oefenen. Je kan niet zomaar de Vierdaagse lopen. Ja?
Goede schoenen.
Goede schoenen, dus inderdaad. Wat nog meer?
Eten
en drinken. Heel goed. En als je op weg gaat, als je gaat wandelen, wat nog meer?
Pleisters.
Ja, natuurlijk.
De route.
Ja, natuurlijk. Je kan niet zomaar de wilde weg gaan wandelen. Nee, daar kom je nooit aan. Krijg je nooit het Vierdaagse kruisje. Ja. Dus je moet goede voorbereidingen treffen om onbezorgd op pad te gaan. Onbezorgd te kunnen wandelen. Nou, dat is ook, begrijp je wel een beetje inmiddels, dat is ook het thema van de preek, onbezorgd leren wandelen. En dan gaan we vooral kijken naar vers 9 tot en met vers 12. Dus het eerste gedeelte van de letter Bet. Het eerste gedeelte, 9 vers 12, gaat over jong geleerd. En 13 tot en met 16 gaat over oud gedaan. Maar dat zou te veel zijn. Dus we gaan het over jong geleerd hebben, onbezorgd leren wandelen. Want vaders en moeders, het is de plicht van iedere christelijke ouder om hun kinderen zo op te voeden dat ze onbezorgd leren wandelen met God. En dit Bijbelgedeelte, dat reikt ons daar vier principes voor aan. Ik ga de eerste versen nog één keer lezen, zodat we goed weten ook wat er staat en dan komt het vanzelf ook verder aan de orde. Vers 9. Waarmee houdt de jongeling zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Dat is het ene, je pad schoonhouden. Vers 10. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Dat is het tweede principe, God zoeken. Vers 11. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Dat is het derde principe, door de belofte op te bergen. Het vierde principe in vers 12. Gelooft zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Door de Heer te loven. Dus vier dingen. En ik zal ze straks ook in andere woorden zeggen. Vier dingen. Je pad schoonhouden. God te zoeken. De belofte op te bergen. En de Heer te loven. Vier dingen die we uit de tekst halen. En die tekst die begint met een vraag. Waarmee zal de jongeling, de jonge man, zijn pad zuiver houden. Dus het gaat over een jongere. Jongens en meisjes, het gaat over jullie. Jong geleerd. En de dichter is als het ware in gesprek met de Heere God. Maar het is even goed onderwijs voor ons, als vaders en moeders, als ouderen. En daarom denk ik dat het goed is om ons ook vandaag te spiegelen aan dat woord. En te zien hoe deze vier principes in je opvoeding te hanteren zijn. Nou, het eerste. Waarmee houdt een jongeling zijn pad zuiver? Zo'n jonge man, een jongeling, in de oude vertaling, wie jong is, dat kan een kind zijn, of een tiener. Het wordt soms ook wel met dienaar vertaald. En dan denk ik aan Paulus, die in Galaten 4 zegt van een erfgenaam, hè, een kind, een erfgenaam, zolang deze een kind is, dat wil zeggen jong is, verschilt in niets van een dienaar. Want dan ben je onder de wet van je vader en moeder, van je ouders. Want zij zijn Gods vertegenwoordiger, u weet wel. Hun namen beginnen met de Alef, met de 1. Zij zijn Gods vertegenwoordiging. In een mooie Engelse vertaling, daar staat het woordje innocent. Onschuldig. Kinderen kunnen heerlijk onschuldig zijn. Onervaren, eenvoudig, onwetend. En tegelijkertijd weten wij als ouderen, zo blijft het niet. Hoe ouder je wordt, hoe meer je meemaakt. Blijde dingen, maar vaak vooral ook de verdrietige dingen. En van kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt, dan zeggen we dat ze hun onschuld verliezen. En dan kan een onbezorgd leven, een onbezorgde levenswandel ver weg zijn. Dus hoe belangrijk is het om onbezorgd te leren wandelen als je jong bent? En hoe groot is onze verantwoordelijkheid als ouders om onze kinderen dat te leren? En meisjes en jongens, onze levensweg begint al waar? Waar begint onze levensweg, ja?
Bij de geboorte,
ja, inderdaad. Dan gaan we op pad, op reis. Op reis door het leven. En hoe schoner dat pad is, hoe beter dat gaat. Hoe makkelijker het loopt. Nou gaat de Vierdaagse volgens mij niet altijd over vlakke, strakke wegen. Maar vast ook over bospaadjes of wat dan ook. Maar je begrijpt wel, hoe vlakker het loopt, hoe beter het gaat. En dat schoonhouden, zoals het hier genoemd wordt, zuiver houden. Stel je voor, meisjes en jongens, je hebt ruzie gehad op schoolplein. En de meester zoekt uit wat er gebeurd is. Wie is de schuldige? Wie is het slachtoffer? En jij weet heel goed wie het gedaan heeft en wat jij gedaan hebt. Maar ja, als je alles eerlijk vertelt, dan dreigt wel de straf. Dus je probeert jouw verhaal zo gunstig mogelijk, zo positief mogelijk te vertellen. En we zeggen dan met een ander spreekwoord, je probeert je paadje schoon te vegen. Nou, is dat nou wat hier bedoeld wordt? Je paadje schoonvegen? Is dat nou wat David bedoelt in deze psalm? Nou, ik denk wel dat je begrijpt dat het wat anders is. Schoonhouden zou je ook kunnen zeggen, doorzichtig, transparant, je kunt er doorheen kijken, net als helder, zuiver water. Als je zuiver water hebt, dat is prachtig, dat is ook heerlijk en dorstlessend. Maar wat als het vervuild raakt? Daar is soms maar een klein beetje voor nodig om dat water troebel te laten worden. Kijk, die ruzie die ging over iets kleins, maar je wilde het niet op je kop laten zitten, dus sloeg je erop los. Kijk, dan wordt het water troebel. Dan zorg je dat je pad vuil wordt. Dus hoe moet je nou zorgen dat het water helder blijft, dat het niet troebel wordt? Dan moet je zorgen dat er geen vuil in komt. Dat kan alleen als je heel zorgvuldig netjes met dat water omgaat. Nou, dat is ook wat onze tekst zegt. Hoe houdt een jongere zijn pad schoon? Als u dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Nou, dat is misschien ook wel een beetje geheimtaal, dus dat ga ik uitleggen. Het bewaren van je pad overeenkomstig uw woord. Eerst maar het woordje bewaren. In het Hebreeuws staat er shamar. En dat komt veel voor in het Oude Testament. Adam en Eva in de Hof van Eden in het Oude Testament gaf God de opdracht om de hof te bewaren. Shamar. Om zorg te dragen, om er met aandacht op te letten. Dus het is het uitoefenen van grote zorg. Bewaren met bijzondere zorg. Net zoals een herder zijn kudde schapen bewaart. Weet je hoe hij dat deed in het Oude Testament? Als een herder de woestijn introk of de velden op en dan moest hij er overnachten. En er waren wilde dieren, dat weten we al, de geschiedenis van David, hè? Leeuwen en beren. En die wilde de kudde, de schapen grijpen. Dus wat deed die herder? Die zette een omheining om die kudde heen. Nou, het enige wat daarvoor geschikt was en wat daar in de buurt handig voor was, waren doornstruiken. Dus hij pakt doornstruiken en hij legde die rondom die kudde. Een omheining van doornen. Wij zouden nu prikkeldraad gebruiken. Maar die herder die gebruikte doornen om zijn kudde te beschermen. Het is mooi, het woordje voor doorn, shamir, dat lijkt dus op shamar. Dat hoort ook bij elkaar. Dus zo moet je dus je weg bewaren door er een omheining om te zetten. Wie gaat er wel eens bowlen? Ja? En achterin, als je bolt, dat is moeilijk, hè? Vind je niet? Ja, hè? Om die bal gewoon recht naar het einde te gooien. En dan valt hij in die goot. En hoe kun je nou voorkomen dat hij in die goot komt? Als je jong bent, wat doe je dan?
Hekjes,
ja, precies. Hekjes, omheinen, funbumpers. Zo heten ze toch? Dus als je jong bent, is het handig om die funbumpers te hebben, want dan heb je er inderdaad ook plezier aan. Anders dan is het niks leuk. Ja, dus je moet leren om goed te gooien, om recht te gooien, om een rechte weg te gaan. En dan helpt het als je hekjes hebt. En zo kun je dus onbezorgd meedoen. Zo kun je onbezorgd plezier hebben. Maar wat is nu de omheining van je levensweg? Nou, de psalm zegt, het woord van God. Dat is wat we net gelezen hebben. En het woord, dabar, dat betekent dat, dat is alles wat God spreekt. Ja, dat is nogal wat. Dat is zijn openbaring, zijn ordening, zijn orde. Je zou kunnen zeggen, God verordent. En als God iets zegt, iets spreekt, dan is het er ook. In de psalmen, psalm 33, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat wil niet zeggen, bevel is bevel. Maar dat de vraag is, is er orde in je leven? Het woord bewaren is dezelfde vraag als, is er orde in je leven? Is er Gods orde in je leven? Dat is dus die, dat woord als een omheining van je levensweg. Gods woorden bieden dus bescherming. Binnen die omheining kun je onbezorgd en rustig wandelen. Wat denk je? Zou het goed aflopen met zo'n schaapje dat de herder niet volgt? Dat niet binnen die omheining is van die doornstruiken, van het prikkeldraad? Nee hè, dat dwaalt af. Weet je, het gaat niet alleen maar, of het gaat misschien niet eens om de vraag van wat nu wel en niet mag. De vraag is wat je wel of niet doet. Dat is mooi, woorden, het woord zoals het hier staat, dat is niet alleen maar het woord wat je hoort, maar dat is ook de daad, dat het hoort bij elkaar. Woord en daad horen bij elkaar. Dus het gaat niet erom wat je wel of niet mag, maar of je, wat of je wel of niet doet. En zijn ook niet altijd geboden. Nou, dat klinkt misschien wel raar, maar wij zijn een beetje gewend als het gaat over de wet en geboden, om te denken van wat wel en niet mag, hè. Maar laat ik een voorbeeld geven van een aanwijzing. Als je naar buiten gaat, als het koud is, wat zegt je moeder dan tegen je? Nou? Ja, trek je jas aan. Is dat nu een gebod?
Nee.
Wat dan? Wat zeg je? Ja, als je het niet doet, word je ziek. Dus het heeft gevolgen, heeft consequenties. Ja. Is het dan een goed advies? Ja, dat in ieder geval. Je snapt wel, je moet het eigenlijk niet wagen om niet gehoorzaam te zijn. Maar dat is voor je bestwil, om te zorgen dat je niet ziek wordt. Dus, we hadden het net over gehoorzaamheid, hè? Wat moet je leren als je jong bent? Gehoorzaamheid. Dus als je moeder zegt, trek je jas aan als het koud is, ja, dan zou je toch wel dom zijn om dat niet te doen. Ja, het is niet altijd de boodschap die je graag wil horen. Want dat betekent ook dat er iemand is die boven jou staat. Die dat tegen jou mag zeggen. Kijk, en als je dat niet accepteert, als je daar tegen ingaat, als je niet luistert, dan kom je de doornet terecht. En wie heeft er wel eens tegen prikkeldraad aangelopen? Hoezeer, hè? Ja. Ja, daar krijg je de streamen van op je huid. Dus je pad bewaren is niet hetzelfde als blinde gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid is nodig om ze te bewaren. Om te weten wat je wel en niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is woord en antwoord. Het is antwoord op het woord. Dus je pad bewaren, overeenkomstig het woord van God, is als het ware het antwoord op wat God zegt. En daarom noemen we dat ook verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor wat je doet, voor je daden. En daarom is het goed om als jongere, als kind, als tiener, al vroeg te leren om verantwoordelijk te zijn. Om te weten welk antwoord je moet geven. Dat is een mooi voorbeeld, en nog niet zo lang geleden op Facebook een foto van een briefje. Daan van 4 jaar, die was om een boodschap gestuurd. Die wilde heel graag zelf naar de bakker. Een brood halen. En ik kreeg een briefje mee en daarop stond: hoi, ik wilde graag alleen naar de bakker. Papa is me gevolgd. Maar dat weet ik niet. Dus 1 volkoren brood. Groetjes. Dat is verantwoordelijkheid leren. Verantwoordelijkheid leren dragen. Maar wel zo. Vader en moeder zijn op de achtergrond. Houden het in de gaten. En dat is geestelijk ook zo. Ook al weet je dat niet. En ook al merk je dat niet altijd. De Vader is je gevolgd. De Heere beware je, staat er in de Bijbel. Hij heeft een doornenhaag om je leven gelegd. Ja, als je uit wil breken en je eigen gang wil gaan, je verantwoordelijkheid niet neemt, dan kom je dus in de doornen terecht. Als ouders zijn we Gods vertegenwoordiging. En de vraag aan ons is ons huis een veilig huis? Is het een veilige haven voor onze kinderen? Leven ze onbezorgd? En leren we ze om onbezorgd te leven, te wandelen met God? Zoals de Heere over zijn kinderen waakt, zoals de Vader over Daan waakt. En daarom zegende de hoge priester ook het volk met de woorden: de Heere zegene u en hij beware u. Wat heerlijk om te weten, dat we het ook als vader en moeder niet alleen hoeven te doen. Dus de vraag: waarmee zal de jongeman, de jongeling, de jongere zijn levensweg kristalhelder houden? Als je je verantwoordelijkheid leert nemen om in Gods orde te wandelen. Dat is het eerste principe. Dan leer je onbezorgd te leven. We gaan naar het tweede. Want die psalm die vervolgt in vers 10. Ik zoek u met heel mijn hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Het tweede principe is: we leren onbezorgd te wandelen door God te zoeken. Want hoe doe je dat dan? Verantwoordelijkheid leren dragen. Orde aanbrengen in je leven. Moet je dan nagaan wat je wel en niet mag? Daar hebben we het net al over gehad. Moet je nagaan waar de grens ligt? Wanneer voel je de doornen? En hoeveel pijn kan je hebben dan? Moet je een lijst aanleggen van verboden en geboden? Nee toch? Het zou een heel wettisch leven zijn. Welke richting wijst Psalm 119 ons? Laten we de woorden weer nagaan. De dichter zegt: ik zoek u met heel mijn hart. En meisjes en jongens, wanneer ga je zoeken? Wanneer ga je zoeken? Als je iets kwijt bent. Je gaat zoeken als je iets kwijt bent. En hoe belangrijker het is, hoe zorgvuldiger je gaat zoeken. Nou, dat woordje zoeken wat hier staat, dat wijst erop dat iets heel belangrijks gezocht wordt. Een gericht zoeken. En het gaat niet om iets wat, een voorwerp wat je kwijt bent. Nee, het gaat hier over een persoon. De dichter die gaat op bezoek bij de Heere God. Ik zoek u. En u vraagt om begeleiding. Hij heeft een relatie met de Heere God. Weet je, Rebecca, de moeder van Jacob en Esau, die overkwam ook zoiets. 20 jaar wachten. En na 20 jaar was ze zwanger van haar tweeling. Maar die twee, die voerden oorlog in de baarmoeder. Een struggle for life. En toen ging Rebecca, staat er, zoeken. Ze ging naar God om te vragen waarom. En Rebecca kreeg antwoord van de Heere God. En nu weten we best dat we vandaag de dag niet altijd meer rechtstreeks antwoord krijgen, toch? Maar waarom zou de Heere God dat ook doen? Waar heeft hij zijn antwoord gegeven? Wie weet dat? Als we iets aan de Heere God vragen, waar moeten we het antwoord dan zoeken?
In de Bijbel.
In de Bijbel. De Heere God heeft ons een heel boek gegeven om dat te bestuderen. En het gaat om een relatie. Dus het gaat ook om het zoeken in gebed met de Heere God. Dus het is ook niet zo dat de Bijbel op alle vragen nou letterlijk antwoord geeft. Dus je moet ook zoeken naar principes, naar uitgangspunten, naar de grote lijnen. Dat is ook wat ik nu ook doe. De 4 principes die we nodig hebben om onbezorgd te leren wandelen. Als God zegt, je mag niet doden, dan heb ik me daar heel letterlijk wel aan gehouden. Ik heb niemand vermoord. Maar wat is de samenvatting van de geboden? Dat we elkaar, wie weet dat? Liefhebben, ja. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En de vraag is, heb je dat dan ook altijd gedaan? Heb ik dat ook altijd gedaan? De dichter voegt er ook heel bewust aan toe met heel je hart. Denken, dat klinkt misschien vreemd, maar denken doen we met ons hart. Rekenen doen we met ons hoofd. Denken doe je met je hart. In ons hart maken we voornemens. En een mooie Engelse vertaling die zegt, de inner counsel, de innerlijke raad. Dat is goed om te bewaren. Wat is raad, wie weet dat? Hoe zou je raad ook, ja?
Advies.
Advies, ja. En advies, wanneer heb je dat nodig?
Als je iets verkeerd doet of niet, hè?
Precies, om te weten of iets goed is of niet, hè? Ja, dus om het onderscheid te weten tussen goed en kwaad. Ja. Hoe zouden we dat woordje, ja, innerlijke raad vandaag de dag ook kunnen noemen? Wie weet dat? Welk woord komt er dan bij je boven? Als er van binnen dat stemmetje is.
Geweten,
ja. Ja, je innerlijke raad is je geweten. En dat geweten, dat is je kompas. Dat wijst je de richting. Dat leert je onderscheid maken tussen goed en kwaad. Welke weg moet je gaan? Dus de ontwikkeling van je geweten is heel gezond. Is nodig. Want hoe zou de wereld eruit zien eigenlijk, hè? Als we geen geweten hadden. Want gewetenloze mensen vragen niet wat God wil. Dus hoe dat geweten gevormd wordt, is niet om het even. Een gewetensvorming begint al heel vroeg, tussen de 13 en de 24 maanden. Want dan gaan kinderen beseffen dat hun daden ook gevolgen hebben. Dus het hoort bij elkaar. Daden en gevolgen horen bij elkaar. Dus het is ook belangrijk om te ontdekken wat goed en wat niet goed is. En als iets goed is, dat je daar ook de voldoening over ervaart. Of dat je vader en moeder ook zeggen van dat heb je goed gedaan. Dat was een goede keuze. Of dat je je schaamt als het tegendeel blijkt. Als het niet zo'n goede keuze was. En boven alles, dat je kinderen leren ervaren ook dat je van ze houdt. Want liefde is de vervulling van de wet. Dus je leert je verantwoordelijkheid door je in je hart af te vragen, wat wil de Heere God dat ik doe? En God laat je niet verdwalen. God heeft ervoor gezorgd dat je dat ook van je ouders kunt leren. Want wat is er dan beter om te vragen zoals deze tekst doet? Laat mij van uw geboden niet afdwalen. De dichter gaat niet alleen zoeken, maar hij heeft ook een verzoek, een gebed. Laat mij. Ja, ook daarvoor moet je bij God zijn. En het woordje geboden, dat betekent meestal een gezaghebbend gebod. Je weet, Psalm 119 heeft heel veel verschillende woorden. Maar ze hebben ook allemaal een eigen betekenis. Het betekent ook vooral hier onderricht, onderwijs. Je geweten wordt gevormd door het onderwijs dat je krijgt van je ouders, van de school, in de gemeente. En als je jong bent, dan zijn die geboden, die zijn als de funbumpers in de bowlingbaan. En hoe ouder je wordt, hoe meer ze het karakter van prikkeldraad krijgen. En zoeken staat ook tegenover afdwalen. Onbezorgd leren wandelen door dicht bij God te blijven. En dat zoeken is ook je redding, zegt Psalm 119. In vers 155 lezen we, redding is ver van de goddelozen. Omdat hij uw wegen, uw instellingen, uw statuten niet zoekt. Dus als je het omdraait, de redding is dichtbij degene die God zoeken. Dus we hebben in ons eerste punt gezien dat het nodig is om verantwoordelijkheid te leren. En het tweede principe is de vorming van ons geweten. Daardoor verdwalen we niet op onze levensweg. Maar ja, misschien dat je nu luistert, of je jong bent of ouder, en je denkt van ja, ik ben wel afgedwaald. Ik was op de goede weg, maar nu ben ik van het paadje af. En dan wijs ik je opnieuw op de Heer Jezus. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij schafte de wet niet af, staat er. Hij bracht de wet tot het ultieme doel, tot het doel waarvoor de wet gemaakt was, de bedoeling, liefde. Psalm 119 zegt, de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Zie je, dan wordt je innerlijke raad, je geweten vernieuwd. Dan leren we denken zoals de Heer Jezus denkt. Wat zegt Paulus? De wet is een tuchtmeester, dat is een oud woord. Tuchtmeester tot Christus. Een tuchtmeester is een oud woord. Je zou het ook kunnen zeggen met pedagoog, opvoeder. De wet voedt op als die twee funbumpers, als die doornenhaag naar de Heer Jezus toe. En daarom is het ook nooit te laat om terug te keren. Want mensen zoeken God, maar God zoekt ook mensen. Hij kijkt uit de hemel naar de mensenkinderen. Ik heb Psalm 53. En dan weet ik wel, hij heeft er niet veel gevonden die hem zoeken. Niet één staat er. Maar hij zoekt wel. En hij zoekt ons. Hij zoekt jou en mij. En daarvoor geeft hij ook belofte in zijn woord. Want hij zegt, zoek mij en leef. En die belofte die mag je opbergen in je hart. Dat is het derde punt. Derde principe. De belofte op te bergen. Vers 11. Lees maar weer mee. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Onbezorgd leren wandelen, doe je door je verantwoordelijkheid te leren nemen. Door Gods orde in je leven aan te brengen. Dat doe je door je geweten te vormen. En het derde principe is door de belofte in je hart op te bergen. Dan kun je soms moe worden van jezelf. Dat vind je niet? Steeds meer proberen om het goede te doen. En dan te merken dat het kwade dichtbij ligt. Te merken dat het vlees sterker is dan de geest. En hoe meer we ervaring hebben, hoe meer we lopen op de levensweg met de Heere God, hoe scherper ook de doornen worden, toch? En hoe meer pijn ze gaan doen. En we zouden daar aan onderdoor gaan, als we niet dit derde principe in de praktijk weten te brengen. Want er staan heel veel beloften in de Bijbel, voor allerlei mensen en voor allerlei situaties. Neem eens even de tijd om er één te bedenken. Wie weet er een belofte uit de Bijbel? Ja? De Heer Jezus komt terug. Ja, dat heeft hij beloofd. Heel goed. Wat nog meer? Ja, als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt de duivel, de Satan, gebonden. Ja. Dan heeft hij geen macht meer op de aarde. Ja?
Dat als je vergeving krijgt, dat je zonde ook wordt gegeven?
Precies. Wie om vergeving vraagt, die heeft de verzekering dat ze vergeven worden, zijn. Ja. Wat nog meer? Misschien een goede huiswerkopdracht voor komende week. Om eens wat beloften in de Bijbel op te zoeken. Want de Bijbel zegt, Psalm 119 zegt, die moet je in je hart opbergen. Die moet je bewaren. Net zoals Maria ook de woorden van de herders bewaarde in haar hart. Iets wat je bewaart heeft waarde. Dat is belangrijk. Waarom zijn beloften nou belangrijk? Want dat woord opbergen, dat ziet als het opbergen van een schat. Zoals Mozes ook 3 maanden verborgen werd. En je bewaart iets voor later. Je bewaart iets voor de toekomst. Dus beloften zijn heel veel waard voor de toekomst. En niet alleen voor de nabije toekomst als de Heer Jezus terugkomt, als de Satan gebonden wordt, maar ook voor het leven van morgen en van volgende week. En daarom is het goed om die beloften te leren kennen en ze ook te bewaren in je hart. Want als je moedeloos bent, dan zegt de Heere God, grijp moed, je hart zal vrolijk leven. Dit is misschien niet zo, maar het zal wel gebeuren. Ben je afgedwaald? De Heere God zegt, keer niettemin naar mij terug en ik zal je ongerechtigheid genezen. Ben je gewond door het leven? God zegt, ik ben je heelmeester. Ben je de weg kwijt? Jezus zegt, ik ben de weg. Of ben je bang? De Heere God zegt, vrees niet, ik zorg voor je. Of kom je in de verleiding? Denk dan aan wat Jozef zei. Zou ik zondigen en kwaad doen tegen God? En je begrijpt nu wel, jongens en meisjes, dat het heel belangrijk is om die schatten al in je jeugd, als je jong bent, te bewaren, te ontdekken en ze op te bergen. En dat wij als ouders, als vaders en moeders, onze kinderen die belofte ook voorhouden. Want ze helpen ons op de levensweg. Ze helpen ons om vertrouwen te hebben in de toekomst. Want de tekst zegt dat het middelen zijn voor een doel. Want we lezen, opdat ik tegen u niet zondige. Met het doel dat ik tegen u niet zondig. Dus die beloften, die hebben de functie, die zorgen ervoor dat wij niet zondigen. Wat is zonde? Wie weet dat? Ja? Iets verkeerd doen. Ja? En als je bijvoorbeeld een wat? Ja, je doel missen. Als je een verkeerde weg inslaat, dan kom je nooit op de plaats van bestemming, toch? Dan kom je nooit waar je wezen moet. Je hebt de route nodig. Dus die beloften die zorgen ervoor dat we op onze bestemming aankomen. Beloften van God geven vertrouwen voor de toekomst. Dat je niet alleen hoeft te wandelen. Vertrouwen in een goede afloop. Vertrouwen dat je je bestemming bereikt. En ik zei net al, ouders, het is belangrijk dat we onze kinderen die beloften leren. Maar net zo goed voor onszelf ook. Om die beloften elke keer weer, ik zou zeggen, als het ware even uit je hart te halen. Uit de schrift te halen en je daarover weer te verblijden. Om te zorgen dat we ook zelf de weg weten en de bestemming bereiken. En er is nog één principe over. De vierde. Om te leren onbezorgd te wandelen. Vers 12. Gelooft, zij u Heere, leer mij uw verordeningen. Het is een uitroep. Gelooft, zij u Heere, gezegend bent u. Baruch atah Adonai. Het is het begin van de bekende Hebreeuwse zegen. Gezegend bent u Heere, Heere, koning van het universum. Dat is van de hele wereld. En als je God looft, wat doe je dan? Dan geef je je aan hem over. Dan buig je je voor hem neer. Nou, Baruch, het woordje voor zegenen, dat heeft ook de betekenis van knielen. Iets wat in de grond verborgen wordt en weer opspruit. Barak, het woord dat er ook op lijkt, dat is bliksem, dat is van boven naar beneden. Dus eigenlijk staat er, het is de nederige erkenning dat de zegen van boven komt. En dat is het vierde principe. Een vrijwillige overgave, een volledige overgave. Want God heeft alleen vrijwilligers in dienst. Een onbezorgd leven is een vrijwillig leven, is een afhankelijk leven. Omdat je met de hele hart van overtuigd bent dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Kijk, en in die houding ontstaat er ook ruimte voor leren. Voor het ontvangen van nog meer zegen en op het rechte pad te blijven. Een leven met God is een leven lang leren. Je bent nooit klaar met leren, meisjes, jongens. En gelukkig maar. Daarom zegt de dichter ook, leer mij uw inzettingen. Dat staat erachter. En leren betekent hier richting geven. Zoals een herder met zijn staf de schapen, de kudde, een richting wijst. Hij drijft ze op die manier in de goede richting. En het woord instellingen wat hier gebruikt wordt, dat zijn de vaste, de opgeschreven wetten. Zoals vroeger de wetten ingekerfd werden in steen, om ze te bewaren, om ze heel lang te bewaren, om ze onuitwisbaar te maken. En weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel die zegt van, dat die wetten van de Heere God in ons hart ingeschreven worden. Dat zegt de Heer tegen Jeremia, ik zal een verbond, dat is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. En dat gaat heel nadrukkelijk natuurlijk over het volk van Israël. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is wat er hier gezegd wordt. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn en ze zullen mij allen kennen. Vanaf de kleinste tot de grootste toe. Dan is het niet meer nodig dat iemand anders je dat vertelt, maar dan staat die wet in je binnenste. Snap je nu dat het belangrijk is om je al heel jong te leren om in de weg van de Heere te gaan? Want hoe ouder je wordt, hoe meer moeite het kost. En hoe meer moeite God moet doen om je te vormen. Want dan heeft het leven zijn krassen al in je ziel gezet. Of is je pad al vuil geworden. En vaders en moeders, het gaat om het loven van de Heer. En de vraag is, gaan wij onze kinderen daarin voor? Want verantwoordelijkheid kun je leren aan je kinderen door ze die te geven. En je kunt ze leren wat het verschil is tussen goed en kwaad. Je kunt ze helpen om het doel van hun leven, de bestemming, te ontdekken. Je kunt ze voortdurend wijzen op de vastheid van de belofte van God, dat ze zijn ja en amen. Maar overgave, daar kun je ze niet leren. Daar kunt u alleen voordoen. We begonnen met de vraag, meisjes en jongens, naar dat koninkrijk waar iedereen gelukkig is. We hebben gezien dat we naar dat koninkrijk is in je levenswandel. En dat het belangrijk is om onbezorgd te leren wandelen. Al van jongs af aan. Want jong geleerd is oud gedaan. En ik heb jullie vanuit Psalm 119 een viertal principes voorgehouden. Het zuiver bewaren van je weg. Het gericht zoeken van God. Het bergen van de belofte in je hart. En het loven van de Heere. Of anders gezegd, je leven op orde, verantwoordelijkheid leren dragen. De vorming van je geweten. Vertrouwen in de toekomst. En een volledige overgave aan de Heere God. Maar meisjes en jongens, ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, als ik Gods woord als een omheining om mijn leven laat zijn, dan beperkt dat mijn vrijheid. Dan kan ik niet meer allemaal doen wat ik wil. Ja, dat klopt. Maar je moet weten dat er geen vrijheid is zonder grenzen. Dat hoort bij elkaar. Laat staan dat je dan onbezorgd kunt leven. Nog niet zo lang geleden, een jaar of 10 geleden, werd in Amerika een onderzoek gedaan onder een groep kinderen op school. De ene groep kreeg speelruimte zonder duidelijke grenzen, grenzeloos. En de andere groep kreeg een schoolplein met duidelijke omheining, grenzen. En weet je wat nu bleek? Dat de kinderen die alle vrijheid kregen, die bleven juist heel dicht bij de meester of de juffrouw. Want ze waren bang om uit het zicht te raken. En de andere groep, die met dat hek, ja, die speelde overal. Die waren veel ondernemender. Die richtten zich niet meer op de juf of meester. Die maakten onderling groepen en gingen met elkaar spelen. Dus de interactie, de wisselwerking was veel groter. Eigenlijk waren ze veel onbezorgder. Kijk, dat is het effect van grenzen. Grenzen geven onbezorgdheid. En weet je wat Mozes tegen het volk Israël over de grenzen van Israël zegt? Er is geen volk dat zulke goede wetten heeft als Israël. Zoek eerst het koninkrijk en leef dan onbezorgd. Maar als je nu een oudere bent, want deze tekst wordt over jongeren gesproken, maar als je nu een oudere bent en nog steeds buiten het koninkrijk. De Heer Jezus sprak een gelijkenis van de werknemers op de markt. Er waren al die 's morgens ingehuurd werden. Er waren al die 's middags aan het werk mochten. En er waren die tegen het einde van de dag nog aan het werk gingen. Maar ze kregen allemaal hetzelfde loon. Je bent nooit te oud om te leren. Je bent nooit te oud om je te bekeren. Wie tot hem komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. Dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En misschien zeg je ook wel, mijn levenspad is niet zo zuiver meer. Is vervuild geraakt. Mijn zicht is vertroebeld. En dan wijs ik opnieuw op de Heer Jezus. Hij kwam om jouw pad schoon te vegen. De wet is goed, volmaakt en heilig. Er is slechts één ding wat ze niet kan. En dat is redden. Dat kan alleen genade. De wet voet op tot de Heer Jezus. En Hij is het die ons heil volmaken kan en wil. Uit genade. Amen.